Wij lezen nu de Heilige Schrift in de brief aan de Hebreeën, voornamelijk uit het 11e hoofdstuk. Wij lezen daarvan de versen 1 tot en met 3. Een vervolgende lezing met vers 32 tot het einde, tot en met hoofdstuk 12, het tweede vers.
Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Dan lezen we verder bij vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuw toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben hare doden uit de opstanding wedergekregen, en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd, en ook banden en gevangenis. Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwadelijk gehandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in de woestijnen gedold, en op bergen en in spelonken en in holen der aarde. En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alsof God wat beters over ons voorzien had, dat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Daarom dan ook, alsof wij zo groot een wolk der getuigenis rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.
Wij luisteren vanavond naar een enkel woord uit de brief aan de Hebreeën, u voorgelezen, en wel een stukje uit het 32e vers. Hebreeën 11, vers 32. Daar stelt de schrijver de vraag: wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Simson? En dat doet de dichter, deze schrijver, de apostel wellicht. Zal ik verhalen van Simson? In de afgelopen weekdiensten, geliefde gemeente, beste broeders en zusters, gemeente, in de afgelopen weekdiensten, 9 in getal, tot dusver, is u inderdaad verhaald van Simson, de richter uit die aangrijpende tijd, de geschiedenis van Israël. De periode dat er nog geen koning in Israël was en dat iedereen, in ieder geval vrijwel iedereen, deed wat goed is in eigen ogen. In die tijd gaf de Heere mannen die hij riep, die hij aangorde met kracht En die hij leidinggevende en strijdvaardige capaciteiten gaf. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, vrouw, Barak, Gideon, Tola, Jair, Jefta, Epsan, Elon, Abdon en Simson. Die Simson. Nou, u hebt er al heel wat van gehoord. Misschien wel op zulke wijze dat u met de prediker van die avond uw hoofd schudde. Simson. Hij werd in een van de verklaringen die ik ter voorbereiding op deze preek opsloeg. Hij werd getypeerd als de meest raadselachtige strijder die we in de Bijbel tegenkomen. En een andere dienaar van het woord die enkele meditaties wijde aan zijn leven, die noemde zijn leven een leven verscheurd tussen hartstocht en godsvrucht. En nu vanavond is het de tiende, de laatste keer in deze serie. Is het de bedoeling om de balans op te maken vanavond? Dit hele leven overziend, wat ons van hem is meegedeeld? Misschien wel. Ja, laten we het zomaar zien. Vanavond moeten we de balans opmaken. En op die typering van de balans, en dan denk ik aan zo'n ouderwetse balans, zo'n weegschaal, daar kom ik straks nog wel even op terug. We gaan de balans opmaken. En ondertussen beseffen we dat na Richteren 13, 14, 15 en 16... de Heilige Schriftgemeente op deze ene uitzondering na in onze tekst, op heel Simson, niet meer terugkomt. Niet in het Oude Testament en niet in het Nieuwe Testament. Wijst ons dat erop, zo lijkt het toch wel, dat we het maar niet meer over die man moeten hebben. Wat zullen we zeggen? Wat zullen we zeggen over Simson? Als we nou zijn hele leven bezien, als we nou terugkijken, wat moet er van hem gezegd worden? Hoort hij niet bij de dubieuze personen zoals Job en Jefta en Gehazi en Demas? Wat moet je over zulke mensen zeggen? Ze zijn ons toch in ieder geval niet tot voorbeeld. Hun leven niet. En nou, dan zijn wij geneigd om te zeggen, hun leven niet. Nou, dan ook hun sterven niet. Dan moet dat sterven ook in duisternis gehuld zijn. Want zoals een mens geleefd heeft, zo sterft hij toch. We laten hem maar liggen. Zo plegen onze dominees te zeggen, toch? We laten hem maar liggen. Want van Simson, met al zijn zinnelijke en barbaarse avonturen, daar kun je toch in ieder geval niet van zeggen dat de gedachtenis van de rechtvaardige tot een zegen zal zijn. Of is het misschien toch nog anders? Het brengt ons, het bracht ook eigenlijk wel mij, eerlijk gezegd. Het brengt ons wel wat in verwarring. Wanneer we nu bij het lezen van Hebreeën 11 plotseling daar ineens die naam van Simson weer zien opduiken. We kennen de Bijbel, maar stel je voor, als je al aan het speuren zou geweest zijn in de Bijbel, na Richteren, Rut, Samuel enzovoort, tot Maleachi. En dan vanaf Matteüs in het Nieuwe Testament. Als je al aan het speuren was om te bezien of er nog iets in de Bijbel zou verwijzen naar Simson. En dan plotseling wel. Bijna helemaal aan het eind van de Bijbel. En dan zelfs, hier wordt hij gezet, nota bene. In de rij van de geloofshelden. Zo noemen we ze toch? de oud-testamentische gelovigen, de helden van het geloof, toch? Abraham natuurlijk, de vader der gelovigen. En met hem Isaac en Jacob en Jozef en Mozes en nog een aantal groten in de heilsgeschiedenis. En nu staat plotseling ook de naam van Simson erbij. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten? Nou zeg, Simson, de man van het geloof. En dan, ja, en dan niet zomaar een schijngeloof of een wondergeloof, maar het echte, ware, door de Heilige Geest gewerkte geloof, dat geloof dat een vaste grond der dingen is die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Laten we vanavond eens luisteren naar wat de Schrift, wanneer we terugblikken, over hem zegt. Simson, een man oersterk van lichaamskracht, maar uitermate zwak in zijn weerstand tegen allerlei verleiding. En die zijn laatste dagen door eigen schuld in blindheid moest verslijten. Ik zet boven de preek, en dat ligt voor de hand, het geloof van Simson. En de verschillende punten, het zijn er drie, zijn eigenlijk gelijk. Boven de preek dus, het geloof van Simson. Mijn eerste gedachte, het geloof van Simson? Met een vraagteken. Tweede gedachte. Het geloof van Simson. Met een uitroepteken. En vervolgens. En dan komt het dichtbij. Het geloof. Van u. En van mij. En daar heb ik maar een paar puntjes achter gezet. Het geloof van Simson? Het geloof van Simson. Geloof van u en van mij. Gemeente, eerst iets over de Hebreeënbrief. Geschreven eeuwen nadat Simson leefde. Ook tientallen jaren, misschien wel zo'n 40 jaar nadat de Heer Jezus gestorven was en was opgestaan. De meeste oog- en oorgetuigen van het werk van de Heer Jezus en van zijn woorden en tekenen waren al gestorven. Er is een nieuwe generatie. De generatie van Joden christenen, dat zijn ze, de Hebreeën. Het zijn die christenen die gesproten zijn uit het volk, het nageslacht van Abraham, dat zoveel gunsten heeft genoten. Maar ze hebben het niet makkelijk. Ze hebben te maken met mishandeling en vervolging. En zelfs zijn er, en we lezen het in deze brief, zelfs zijn er die dreigen van het geloof af te vallen. Weer terug te keren tot hun oude Joodse geloof. Ze zijn vertwijfeld geraakt. En dat kunnen we wel begrijpen. Het Koninkrijk der Hemelen was toch nabijgekomen. En ze hadden door Gods genade hadden ze er iets van verstaan. En ze hadden het geloof ontvangen. En in hun leven was het te zien. Ze werden Christianoi genoemd. Christenen. Genoemd naar hem. Wiens naam op hun lippen lag. En die de bron van hun bestaan was. En nu, ach, verdrukt en vervolgd. En de schrijver van deze brief, Paulus misschien, we weten het niet. Timotheus misschien, Apollos, we weten het niet. Maar hoe dan ook, waarschuwt hen dringend. En hij bemoedigt de moedeloze christen. Hij roept op tot volharding. Dat is de boodschap van de Hebreeënbrief. En wat is dan de plaats van dit 11e hoofdstuk? Een heel bijzonder hoofdstuk. Wel, gemeente, dat is bedoeld opdat deze nieuwtestamentische gelovigen zouden weten dat de oudtestamentische gelovigen op geen andere wijze in het geloof stonden en zalig werden als zij. Namelijk alleen door het geloof. Alleen door het vertrouwen op de Heer. In allerlei moeitevolle omstandigheden. Toen, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, en nu. Het is niet anders. Henoch. Hij wordt aangehaald. Henoch. Die eenzame wandelaar met God. Kennelijk een uitzondering. Noach. De man die 120 jaar gepreekt heeft. Zonder resultaat. Behalve dan misschien in zijn eigen gezin. En Abraham. Die een vreemdeling was. In een vreemd land. Abraham. Die jaren moest wachten op de vervulling van Gods belofte. Enzovoort. En wat ze allemaal niet meemaakten, die oud-testamentische gelovigen. We lezen het. Vers 36. Ze hebben bespottingen. En geeselingen moeten doorstaan. En banden en gevangenis. Er zijn er onder hen die zijn gestenigd geworden. In stukken gezaagd. Door het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben verkeerd in schapenvellen en geitenvellen. Verlaten, verdrukt. Dat gold die oud-testamentische gelovigen. Nee, het waren geen succesmensen. Het waren mensen die een geheim hadden. Een geheim buiten zichzelf. Ze hadden de waarde, de kostbaarheid van de beloften Gods ontdekt. Ten diepste, geliefden, gaat het in Hebreeën 11 daarover. Niet over hun geloof waar ze iets mee waren. Nee, dat geloof van hen, dat was niet meer dan handen die in ontreddering en in nood hem aangrepen. En zijn woord, de vaste belofte Gods. Nee, dat waren geen mensen die konden pronken met allerlei medailles vanwege verdiensten en vaardigheden enzovoorts. Ze leefden uit Gods belofte, maar ze leefden door het geloof. Vers 13. Deze allen zijn in het geloof, hebben niet alleen in het geloof geleefd, maar zijn ook door het geloof gestorven. De vervulling van die belofte niet verkregen hebbende, maar ze hebben van verre gezien en geloofd en omhelst. En ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren op aarde. Wel, bedoelt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat is uw voorbeeld, gemeente van de Hebreeën. Zo mag u leven. Ja, en zo moet u ook leven. Nee, streef maar niet naar eer en roem. Dat is niet het aandeel van christenen. Sterf aan je geldingsdrang. Weet dat bij het christenleven hoort lijden om Christus wil. Heeft de Heer Jezus het niet gezegd? Het was zijn laatste woord. Toen hij met zijn discipelen de paaszaal verliet. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Jawel, heeft er al wat aan toegevoegd. Maar zeg het niet te snel. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Jaar op jaar, generatie op generatie. Wie achter mij wil komen, zei hij, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Maar weet wel dit. Gemeente van de Hebreeën, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Daar sta ik garant voor, want ik ben wel in de hemel, maar ik leef om altoos voor u te bidden. Nou, lees heel die Hebreeënbrief maar eens, kostelijk. De grote hoge priester die in de hemel is, die tegelijkertijd ook de koning is. En in dat verband wordt Simson genoemd. Simson, geldt het ook van hem? Heeft hij datzelfde geloof beoefend, hetzelfde beeld vertoond, soms? En dan komen de vragen, toch? Was hij ook zo'n zachtmoedig mens? Was hij ook zo iemand die zich gewillig schikte in de omstandigheden van zijn leven, ook al waren die verre van aangenaam? Was hij ook iemand van wie het zichtbaar was op elk moment van zijn leven, dat hij door het geloof leefde, wiens hart altijd op de Here gericht was? Is dat Simson? Eerlijk gezegd, daar zien we niet veel van. En u hebt het in de afgelopen 9 weekdiensten wel langs horen komen. Het gedrag van deze Simson. Neem nou de keus van zijn vrouw. Nota bene. Neemt een vrouw uit het volk van de Filistijnen. De vijanden. Mocht niet eens. Mozes had het nadrukkelijk gezegd namens de Heere. U zult u met de volken rondom u niet vermaagschappen. Geen familierelatie aangaan. U zult hun dochters niet nemen tot uw vrouwen. Simson. doet het wel. Want, zo lezen we, en dat typeert hem, ze was bevallig in zijn ogen. Een mooie vrouw, die was voor hem. En als het dan in die relatie helemaal misgaat, wel, dan blijkt Simson een snel ontvlambare man te zijn. Hij wreekt zich verschrikkelijk. Die geschiedenis met die vossen, weet u wel, en die staarten en die fakkels. Zodat alles wat op het land groeit en de wijngaarden zijn allemaal in brand. En Simson, hij blijkt daarnaast ook nog een zeer zinnelijk mens te zijn. Eerst trekt hij in bij een hoer in Gaza, ook weer een Filistijnse. En daarna, ondanks de waarschuwing van de Heere, legt hij het aan met de wellustige Delila. Hij dacht dat hij haar bekoring wel zou kunnen weerstaan. Maar als hij in haar schoot ligt, dan laat hij zich zijn geheim. Zijn geheim van zijn Nazireërschap ontfutselen. En om een lang verhaal kort te maken, hij eindigt blind in de Filistijnse kerker. En dan weten we het einde van Simson. Hij beëindigt zijn aardse bestaan onder het puin van een Filistijnse tempel, samen met 3000 Filistijnen. Dat was Simson. En dat, terwijl deze man onder een gelofte van de God van Israël leefde. Hij was door de Heere zelf afgezonderd voor een bijzondere dienst. Al voor zijn geboorte was het al aan zijn ouders gezegd: dit jongetje zal een Nazireër God zijn. Van de moederschoot af, tot zijn dood toe. Hij moet een heilig leven leiden. Simson, een man met een bijzondere roeping en een bijzondere verantwoordelijkheid. En dan geldt het, adeldom verplicht. Wel gemeente, we slaan een accolade om dit leven van Simson heen. En we constateren, hij heeft zijn roeping schandelijk verwaarloosd. In plaats van teer en gewetensvol te leven voor het aangezicht van de Heere, leeft hij er maar wat op los, naar de ingeving van zijn eigen hart. Nee, hij was geen uitzondering in die dagen. Ik zei het al, hij leefde in de richterentijd en iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Maar hij moest wel een uitzondering zijn. Die roeping had hij. Een heel bijzondere roeping. Hij moest de heiligheid van God uitstralen. Nou gemeente, dat is Simson. Een groot vraagteken. Toch? Het geloof van Simson? Het geloof van Simson? Nou zegt u, daar zie ik niks van. Als dit allemaal gepaard kan gaan met waarachtig geloof, nou dan weet ik het niet meer. En van binnen zeggen we, tenminste als we het heden zouden meemaken, toch? Ik geef er geen cent voor. Het geloof van Simson? En nu is gemeente toch vanavond in dit hoofdstuk, waarin het gaat over het geloof en zijn kracht, zo staat het er in mijn Bijbel boven, wordt toch Simson genoemd. Wat zal ik nog meer zeggen? De tijd zou mij ontbreken, zou ik verhalen van Simson, en dan vers 33... welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloften gekregen, de muilen van de leeuwen toegestopt enzovoort. Wel schrijft Paulus, kijk eens in het Oude Testament, die en die en die en Simson en die, toonbeelden van het geloof toch? Wel, gemeente van de Hebreeën, zo moet u leven. En gemeente, nou moeten we oppassen. En dat heb ik ook gemoeten bij de voorbereiding van deze preek. Want dan voelde ik bij mezelf de neiging opkomen om, nu we aan de ene kant al die slechte dingen genoemd hebben, en u hebt ze zojuist gehoord, ik heb ze gezegd, dat we daarnaast nog gaan speuren in de geschiedenis van Simson en de toch nog wel, naar ons besef, goede dingen eruit halen. En dat we dan die slechte dingen op de weegschaal leggen, daar heb je hem, de balans, de weegschaal, op één van de schalen, die slechte dingen. Maar, ja, maar dit was er toch ook. En dat, toch ook. En dat leggen we op die andere schaal. En omdat hier toch staat, het geloof van Simson, constateren we eigenlijk, tenminste zo maken we het plaatje voor onszelf klaar, dan zien we die weegschaal en dan zijn de goede dingen, die zijn net iets meer. En die hebben net iets meer gewicht. En zodoende is het uiteindelijk toch nog goed gekomen met Simson. Gemeente, dat is onze neiging. En ik zal daar op dit moment verder niet over uitweiden. Maar dat is ook de neiging als ik naar mezelf kijk. En het zou best kunnen. Bij u ook. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Er zijn dingen waar je je voor schaamt. En die je niet graag zou doorvertellen. En je gedachten. En misschien wel dingen die vergelijkbaar zijn met die Simson in uitvoering bracht. Maar er zijn ook andere dingen. En ja, die hebben toch meer gewicht. En zo geeft dat toch de doorslag. En uiteindelijk zijn we gerust en zeggen, het is eigenlijk toch goed. Moet het zo? Nou, gemeente, voordat ik daar antwoord op geef, is het misschien toch wel goed om de levensgeschiedenis van Simson nog eens na te lopen. Maar dan niet met het doel dat ik net schets. Maar op een andere manier. Wat valt er dan op? Wel, allereerst dit. Dat God het is die begint in het leven van Simson. Nog voordat hij geboren is, spreekt de Heer. De Heer kondigt zijn geboorte aan en zijn speciale taak. Hij zegt het tegen Manoah en zijn vrouw. Dat kind van jullie dat geboren zal worden, die zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Van wie, gemeente, gaat dit uit? Het gaat van God uit. Het gaat helemaal van God uit. Hij neemt het initiatief. Een goddelijk initiatief. Er is van Simson helemaal niets bij. Eer iets van hem begon te leven, was alles al in Gods boek beschreven. Nou, dat is het eerste. En het vervolg. In het leven van Simson, wat voor goede daden lezen we van Simson? Nou, gemeente, nul. Niets. Niks. Echt niet. Helemaal niets. Weet u wat ik wel lees? En neem het Richterboek er maar bij. Hoofdstuk 13, vers 25. Wat ik wel lees, dat op enig moment Gods geest hem begint te drijven. Het wordt onrustig in zijn binnenste. Er begint een druif, een innerlijke stuwing. Simson wordt zich zijn roeping bewust. Zijn roeping om richter te zijn, om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. De geest begon hem te drijven. Dat betekent, Simson put zijn roeping niet uit zichzelf. En Simson maakt het zichzelf niet wijs dat hij die roeping heeft. En hij benoemt zichzelf niet tot richter. Hij solliciteert er niet op. Misschien nog wel door een moeilijk assessment heen of zo. Nee, gemeente, God pakt hem beet. De Heilige Geest pakt hem bij zijn nekvel. De Geest begint hem te drijven. En dan kan hij niet anders. En wat we geconstateerd hebben rond het begin van Simson, nog voor zijn geboorte. Wel, gemeente, dat geldt ook hier. Waar het begint, daar begint het bij God. Niets van Simson erbij. Gods geest begon hem te drijven. En als Simson dan daadwerkelijk zijn richterstaak uitvoert, kan die het dan zelf? Doet hij het dan zelf? Met die geweldige fysieke kracht waar hij over beschikt? Kan hij zichzelf opblazen tot de grote prestaties die hij kan verrichten? Nou, gemeente, het wordt eentonig. Opnieuw. Nee. Absoluut niet. Er is niks van Simson bij. Hoofdstuk 14, vers 6. Toen werd de geest des Heren vaardig over hem. En daarna weer. Het 19e vers van hoofdstuk 14. Toen werd de geest des Heren vaardig over hem. En dan nog eens. 15 vers 14. De geest des Heren werd vaardig over hem. Hoor je het? Simson. Een zwakkeling. Zowel in lichaamskracht als in weerstand tegen allerlei verleiding. Hij moet het gemeente. Hij moet het hebben van God. En van de geest van God. Niet één keer. Maar telkens weer. Dat is Simson. Nou zeg nou zelf. Is er soms een reden om de weegschaal erbij te pakken? Met aan de ene kant de onmiskenbare slechte dingen. En op de andere schaal zijn geweldige prestaties. Gemeente, niets daarvan. Het slechte, het zondige, het zinnelijke, wel, dat is van Simson. Wie Simson was? Gemeente, een goddeloos mens. Dat was die. Een goddeloos mens, een zondaar. Altijd weer geneigd eigen wegen in te slaan. En altijd weer moet hij door de Heere daar vandaan gehaald worden. Dat is Simson. En dat andere? Wel, dat is van de Heere. Dat is van zijn geest. Van de Heilige Geest. Simson? Hij is vleeselijk. En onder de zonde verkocht. Een onheilige man. En telkens weer tot alle onheiligheid geneigd. Maar wat van God is. Wat van God is. Dat is geestelijk. Dat is heilig. U zegt maar, ja, maar is er dan helemaal niets van Simson zelf te zeggen? Hoe hij dat allemaal ondergaat in al die geschiedenissen? Lezen we dan niet hoe hij dat innerlijk verwerkt? Wel, gemeente, er zijn momenten. Er zijn momenten in het leven van Simson dat hij een biddend mens is. Een man. Groot van kracht en postuur. Als die strijd. Van een ontembare lichaamskracht. Maar van binnen. Hulpeloos. En onmachtig. En als het erop aankomt. Dan weet hij het zelf ook. Ik kan niet putten uit mijn eigen voorraad. Mijn eigen bron. Oh, daar borrelt alleen maar goddeloosheid uit op. Dan moet hij het hebben. Van God. Dan moet hij het hebben van God. En zo komen we hem ook tegen. Nee, gelijk al maar. Dan kunnen we hem geen plakker op plakken. Dat hij toch wel een goed mens is. Wel nee, gemeente, in al zijn goddeloosheid. In al zijn onmacht. In al zijn vleeselijke en broze en kwetsbare en vergankelijke en zondige bestaan. Moet hij het van God hebben. Twee voorbeelden. In hoofdstuk 15 is Simson in grote nood. Zojuist heeft hij 1000 man verslagen. Heeft hij zich van zijn touwen bevrijd. En heeft hij zijn belagers allemaal gedood. Maar dan wil de Heere hem iets leren. De Heere houdt hem aan de grond. Hij had kunnen denken. Wat heb ik nu gepresteerd? Maar de Heere laat hem voelen zijn zwakheid. En dan wordt hij overvallen door een immense dorst. Zo zelfs dat hij dreigt om te komen. En wat lezen we dan? In hoofdstuk 15, de versen 18 en 19. Toen hem zeer dorstte. Zo riep hij tot de Heere en zeide. Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Ziet u, gemeente, dat is zijn belijdenis. Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil begeren. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand van deze onbesnedenen? Een man in nood. Maar Een man in nood die de toevlucht neemt tot zijn God. Dat was Simson. En dat zegt niks van een kwaliteit. Integendeel. Hij zit op de bodem. Hij roept uit de diepte. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen, Heere. Want ik verga. En hetzelfde vertoont hij op de laatste dag van zijn leven. En wat hij dan bidt, wel gemeente, dan is hij overal doorheen gezakt. Dan betreft het geen persoonlijke nood waar hij voor bidt. Maar nu blijkt de richter. Dan bidt hij met het oog op de nood van zijn volk. En op de eer van de naam van zijn God, nu zijn haar weer gegroeid is. En nu hij ervaart dat God zich weer met hem bemoeit. En hij voelt de kracht in zijn leden terugkomen. Maar die wil hij niet benutten, dat had gekund. Die wil hij niet benutten om met dat geweld dat hem eigen was zichzelf uit de gevangenschap te verlossen. Maar om de vijanden van God te verslaan. Hoofdstuk 16, vers 28. Toen riep Simson tot de Heere en zei: de Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch, Heere. Sterk mij alleen ditmaal, dat ik mij met een wraak voor mijn twee ogen van de Filistijnen wreke. En die gebeden, geliefde gemeente, die gebeden, dat is zijn geloof. Wanneer hij zijn ziel uitstort. En wanneer hij door zijn eigen fundamenten heen zakt. En als hij niet meer kan putten uit zijn eigen bronnen. En hij roept God aan. Dat is het geloof van Simson. Geen verdiensten. Geen waardigheden. Geen vaardigheden. Alleen maar zonde. Dat hij daar uiteindelijk in die gevangenis en nu in de tempel van de Filistijnen terechtgekomen is. Het was, en hij moet het toegeven, het was alleen maar omdat hij in zijn zondige zinnelijkheid toegegeven had aan de vleiende bekoringen van Delila. Omdat hij toen voor zichzelf koos. Maar hij weet, er is een God, de enige God, de ware God. Die God die hem van zijn jeugd af aan geroepen had. Die God die hem gedreven had. Die God die hem door zijn geest vaardig geworden was. Die God die hem nu weer had opgezocht. Zodat zijn haren waren gegroeid. Daar roept hij de naam van de Heere aan. Heere, Heere, gedenk toch mijner. En sterk mij alleenlijk ditmaal. Deze Simson. De brute krachtpatser is de Heere toegevallen. Heere, toon dat gij God zijt. En dat, gemeente, dat is geloof. Hoe kan ik dat staven? Wel, dan verwijs ik naar woorden van de Heere Jezus. Lucas 18. Wanneer de Heere Jezus de gelijkenis vertelt van die aangevochten weduwe die bij de rechter komt. Die in grote nood is. Die aanhoudt. Eerst wordt ze niet geholpen, later wel. En dan neemt de Heer Jezus het voorbeeld. En zegt hij: zal dan mijn Vader in de hemel niet horen naar degene die tot hem roepen, dag en nacht? Maar dan, de Zoon des Mensen, als hij wederkomt, zal hij geloof vinden op de aarde. En hier, gemeente, bestempelt de Heer Jezus dat smekende bidden. Dat roepen uit de nood, dat vluchten tot de Heere, dat aangrijpen van zijn woord, dat gebonden zijn aan zijn wil en zijn eer. De Heere Jezus bestempelt het als geloof. Het smeken om Gods genade. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dat is het geloof. Dat is het geloof van Simson. Weet u, gemeente, ik kan er niet los van komen om in deze geschiedenissen van Simson. En ik wil u bedanken voor de vraag die ik kreeg om juist hierover te preken. Ik kan er niet los van komen dat deze geschiedenis van Simson En dit getuigenis met die enkele woorden uit de Hebreeënbrief een bevestiging is. Waarvan? Gemeente, daarvan. Dat God goddelozen rechtvaardigt. Dat. Het hart van de schrift. De boodschap van de reformatie. Onmiskenbaar. De bron van zaligheid. God rechtvaardigt goddelozen. Geen vrome mensen. Geen lieve mensen. Geen bewogen en goedwillige mensen. Geen mensen die al een stapje in de richting van de Heer hebben gedaan. Die al een paar treden omhoog geklauterd zijn in de richting van God. Die misschien wel van alles in zichzelf koesteren. Aan aandoeningen en gevoeligheden. En die menen. En een ander legt ze misschien ook nog wel de hand op. En die zegt, maar dat heb jij niet van jezelf. God, gemeente. Hij doet een afgesneden zaak op aarde. Hij rechtvaardigt goddelozen. Geen mensen die nog een klein duwtje hebben en dan zijn ze er. Nee, God duwt ze naar beneden. Hij laat ze kermen vanuit de diepte. Hij brengt ze in de gevangenis. Jawel, oh, Simson had ook nog op heel wat kunnen wijzen. Dat de Heer al voor zijn geboorte iets over hem gezegd had en dat er van alles in zijn leven gebeurd was. Maar Simson heeft het moeten leren. Als een verloren mens. Als een goddeloze zondaar, als iemand, gemeente, die het helemaal verkwanseld had. In zijn goddeloze bestaan. En nu doet hij in die situatie, terwijl hij niks heeft, niks in handen heeft. En zijn ogen kunnen zelfs niet eens zien. En hij moet tastend naar de pilaren gaan. Nu doet hij een beroep. Een beroep op zijn God. En als ik nou die woorden uit hoofdstuk 16, vers 28 lees, dan herinnert me dat aan wie? Aan de moordenaar aan het kruis. Wat lees ik? Heere, Heere, gedenk toch mijner. En wat riep die moordenaar uit? De man met zijn verkwanselde leven, die er een potje van had gemaakt. O koning aan het kruis, gedenk me, gedenk me. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Welgemeente, en dat is het geloof van Simson. En de Heere Jezus, hij heeft gezegd. En dit geldt de meest goddeloze, de diepst gezonkene. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie tot mij komt, wie het zich niet meer permitteren kan. Herken je dat? Herken je dat? Jij, u, die het zich niet meer permitteren kan om in de hopeloosheid van zijn bestaan, in de duisternis van zijn verloren leven, tot deze God te gaan. God rechtvaardigt goddelozen, mensen die aan de grond zitten. Het geloof van Simson? Jawel, jawel, het geloof van Simson, geschonken door de God van Simson. En nu u en mij. Onze catechismus vraagt, hoe ben je rechtvaardig voor God? En dan is het antwoord eenduidig, alleen door een waar geloof. Al zegt mijn geweten mij. Al zegt mijn geweten mij terecht en ik moet het toestemmen. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb. En geen daarvan gehouden. En dat ik ook nog een keer tot alle boosheid geneigd ben. Verdorven mens die er is, die ik ben. Toch, nochtans, desniettegenstaande, is de gerechtigheid van Christus mijn deel. En ik ontvang de troost daarvan in de mate als ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Gemeente, dat zijn bekende woorden. Toch, we kennen ze wel. Maar zijn het ook bekende werkelijkheden? Weet je het, dit Dit is de grond van mijn bestaan. Van mijzelf is er niks goeds te zeggen, vleeselijk en onder de zonde verkocht. Maar God heeft mij gezet op deze vaste rotssteen. En gemeente, deze weldaad van de rechtvaardiging is er alleen, echt, alleen voor goddelozen. De Heer Jezus maakte een keuze voor zich. Hij ging aan tafel met Zacchaeus. En de happy few van godsdienstig Jeruzalem, die haalden hun schouders op en die schimpten. Deze eet en drinkt met tollenaren en zondaren. Jazeker, zei de Heer Jezus. Jullie hebben het begrepen. Je neemt het niet aan, maar je hebt het wel begrepen. Want ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En heb ik mezelf daarvoor over. Om verloren te gaan. Om voor God verloren te gaan. Maar wie voor God verloren gaat, gemeente. Dat is de prediking van vanavond. Dat is de slotsom van het leven van Simson. Dat is de balans. Wie voor God verloren gaat, die zal niet verloren gaan. Wie zijn leven verliezen zal, die zal het ontvangen. Om zijnentwil. Gemeente, ik heb een vraag. Houdt u het voor mogelijk dat er hier vanavond, in deze bijna lege kerk, merkwaardig dat ik het zo zeg, maar ik zeg het toch maar zo, dat er hier in deze lege kerk, bijna onzichtbaar daarachterin, waar het helemaal donker is, een prostituee zit, weggelopen van de wallen in Amsterdam, omdat er in deze tijden toch geen klanten op haar stoep staan. Houdt u het voor mogelijk dat deze horige vrouw, die al talloze veel keren haar lichaam gegeven heeft voor haar patiënten, die vanavond binnengekomen is, binnengeslopen is, als een goddeloze, na het horen van deze woorden, de kerk uitgaat als een gerechtvaardigde. Omdat ze haar zondig bestaan voor God ging belijden. Als een brandhout uit het vuur gerukt werd. Geloof ontving en met dat geloof roepen ging tot de Heere Jezus Christus en gebracht werd tot het aannemen van hem en zijn woord. Gemeente, houdt u het voor mogelijk? Nee toch? Geschiedenis van Simson zegt, en zo werkt God. Nou, in de gemeente van Galatië ten tijde van de apostel Paulus waren er die dat niet voor mogelijk houden. Dat kon niet. Dat kon niet. Judaïsten daar die dachten dat je van goddeloze heiden eerst een vrome Jood moest worden. En wie je dan wat geoefend had en je was in het spoor van de wet van de Heere gegaan en je had jezelf wat opgepoetst en er was nog geloof bijgekomen, nou dan kwam er wel hoop voor je. Ik doe mijn best en God doet de rest. Maar gemeente, de geschiedenis van Simson en de geschiedenis van Manasse en de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis laten allemaal zien dat God goddelozen rechtvaardigt. Het was Luther die het aan zijn vriend Georg Spenlein in 1516 schreef. Christus woont alleen bij zondaren. Wel gemeente, met woorden van Luther wil ik eindigen. Luther schreef, ook naar aanleiding van de geschiedenis van Simson, het volgende. Ik wil niets zijn meer. De Heere is mijn alles. Als ik het zo aanleg in het geloof, dan ben ik volkomen ontledigd van mezelf en van alles wat van mij is. Dan kan ik zeggen, Satan, wat vecht je toch tegen mij? Probeer je mijn goede werken en mijn heiligheid bij God verdacht te maken? Verloren moeite. Doe het maar niet. Ik heb ze toch niet. Goede werken. Mijn sterkte is niet mijn sterkte. De Heere is mijn sterkte. Beste vriend, hij heeft het nog steeds tegen de duivel. Probeer maar eens veren van een kikker te plukken. Of betaal maar eens geld uit een lege beurs. Wil je mij echter vanwege mijn zonden bij de heilige God aanklagen? Wel, die heb ik ook niet. Die zijn inmiddels bij mijn Christus. Ik, echt, ik weet niets van zonden. Ik weet ook niets van heiligheid. Ik weet alleen van genade. En dat de sterkte van God in mij woont. Om Christus wil. Wel gemeente, hoe zit het nou met uw geloof? Amen.